belde tutmuş.
Dames en heren, goedenavond. Ik wil graag de vergadering openen. Welkom aan de leden van de commissie, van het college, het MT en anderen uit de organisatie. Ik hoop dat u het geluid van uw telefoon uit heeft te staan. Bijzonder welkom ook aan de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers thuis. Voordat wij inhoudelijk beginnen, moeten we helaas eerst kort stilstaan bij een verdrietig bericht waarvoor ik u bijzondere aandacht vraag. Afgelopen dinsdag 27 februari is medewerker van onze organisatie, Ton van Brakel, plotseling overleden. Ton van Brakel was ruim 15 jaar werkzaam in Goorl en Riel als werkvoorbereider civiel in het fysieke domein. Hij zou in oktober van dit jaar met vervroegd pensioen gaan. Met zijn overlijden verliezen een deskundige collega en hartelijk en bevlogen mens. We wensen alle naasten, familie en vrienden van Ton veel sterkte met het verlies. Mag ik u vragen te gaan staan, zodat we samen enkele ogenblikken stil kunnen zijn. Dank u wel. Vanavond houden we onze eerste commissie sociaal volgens de nieuwe manier van vergaderen, waarin we dus zowel beeldvormend als oordeelsvormend met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ik mag daarbij uw voorzitter zijn met aan mijn rechterzijde mevrouw Ingrid van Bredera, die mij hier doorheen gaat slepen. Het doel van de vergadering is de voorbereiding voor de gemeenteraadsvergadering van 26 maart. Daar gaat de raad de bijbehorende besluiten nemen. Naast uw inhoudelijke bijdrage willen we uiteindelijk vanavond graag weten of het raadsvoorstel op uw steun van de fractie, op de steun van uw fractie mag rekenen, of dat u een motie of amendement overweegt en tenslotte of het voorstel als een hamerstuk, dat is een A-stuk, of een bespreekstuk, dat is een B-stuk, naar de raadsvergadering gaat. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is. We kennen de mores een beetje met elkaar. Als dat zo is, dan willen we inhoudelijk gaan beginnen. Als eerste het spreekrecht bij punt 2 van onze agenda. De gemeenteraad van Goorl wil inwoners graag betrekken bij besluitvorming. Een van de manieren waarop inwoners dat kunnen doen is gebruik maken van het spreekrecht in de commissievergadering. Daar hebben zich vanavond geen mensen voor opgegeven. Dat betekent dat we doorschuiven naar punt 3, de vaststelling van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de voorliggende agenda? Dank u wel. Dan is die vastgesteld. Regionale samenwerking, punt 4 van de agenda. We gaan er in hoog tempo doorheen. Zijn er ontwikkelingen of actualiteiten die van de zijde van portefeuillehouders dan wel van raadsleden of commissieleden even hier aan de orde gebracht moet worden. Mevrouw Wolfswijk.
De regionale samenwerking. Nou, ik heb het al in een eerdere vergadering ooit gezegd. Er is het CDA veel aan gelegen om de regionale samenwerking verder te optimaliseren en daar waar we de buurgemeenten uit de regio kunnen treffen, ervaren we dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. En dat vinden wij een heel groot goed. Dus alleen maar een positief oordeel over de regionale samenwerking.
Dank u wel, mevrouw van Wolfswijk. In aanmoediging dus. Ik ga naar punt 5. Raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning. Die verordening die regelt de wijze waarop Goorl vorm en inhoud geeft aan de uitvoering van de WMO. En het doel van dit raadsvoorstel is uiteindelijk het vaststellen van een nieuwe verordening. Die nieuwe verordening is nodig omdat er wijzigingen in het beleid zijn en er is nieuwe jurisprudentie. Deze wijzigingen hebben met name betrekking op het uurtarief voor informele zorgverleners en op het gebruik van de scootmobielpool en hulpmiddelenpool. Bij dit raadsvoorstel heeft u ook het advies van de participatieraad en de reactie van het college daarop ontvangen. Voor de eerste termijn, wie mag ik daarover het woord geven? Ik ga maar even... Mevrouw Vissers, mevrouw Wolswijk, de heer Verheijen, mevrouw De Jong, mevrouw Vissers. Ja, en meneer Dinges. Janssen, Jit van Elzakker, sorry, mevrouw Janssen. Mevrouw Janssen ook, hè? Niet? Oh, dacht ik van wel, sorry. Ik begin links, mevrouw Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben Isabel Visser, van de arme tak, zeg ik altijd. Zonder een S achteraan. Ja, dank u wel voor dit stuk. Ik ben altijd onder de indruk van het werk van de participatieraad, die toch op geheel vrijwillige basis zoveel werk steekt in het uiteindelijk samenwerken met ons. Want zij doen heel veel werk voor ons. Dan maakt het soms voor mij ook wel lastig om te zeggen dat je het niet mee eens bent. Dat mag natuurlijk helemaal niet, maar eerlijk is eerlijk. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag aan het college. Die aanzuigende werking die het zou hebben volgens de participatieraad. Ik heb het een aantal keren gelezen en ik snap het niet goed. Zou u het nog een keer uit kunnen leggen in gewone woorden? Dat was het voor nu.
Dank u wel. Mevrouw Wolswijk.
Dank u wel, voorzitter. De participatieraad, mevrouw Visser, die refereerde er al aan, heeft enkele kritische aantekeningen gemaakt. Voor het CDA is daarbij de verwijzing naar de pool van het gebruik van hulpmiddelen. Wij willen dan ook verzoeken om de verordening daarop aan te passen. Als vastgesteld wordt dat een inwoner bijvoorbeeld een scootmobiel nodig heeft, dat hij daar ook over moet kunnen beschikken en niet eerst een vervoermiddel op een centraal punt op moet halen voordat iemand ermee op pad kan. En verder maken we uit het schrijven van de participatieraad op dat de aangepaste verordening te laat ter beoordeling is voorgelegd. Hij ging 1 januari in de verordening en 9 januari heeft de participatieraad hem mogen ontvangen. Daarom een verzoek van het CDA om in geval van aanpassingen van verordeningen deze tijdig aan de geëikte adviesorganen voor te leggen. Anders komt de input als mosterd naar de maaltijd, want hij is 1 januari ingegaan. Maar vooral even wil ik dus de aandacht vragen voor die scootmobielpool, hoe daarmee omgegaan wordt.
Dank u wel, mevrouw Wolswijk. De heer Verheijen.
Dank u wel, voorzitter. een stuk doorgenomen en wij zijn tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk best wel een goed stuk is. Tarief kun je eigenlijk niet anders doen dan gewoon mee verhogen zoals de Centraal Raad van Beroep voorstelt. Ja, precies. Ik was me even kwijt. Ik hoor in ieder geval van het CDA hoor ik wellicht een amendement aankomen. Dat willen we heel erg graag zien. Want daar knelt het volgens mij toch ook volgens ons ook wel een beetje. Is het niet anders dan moeten we het zo doen zoals voorgesteld is? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verheijen. Mevrouw De Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ik had ook een vraag over de pool voor hulpmiddelen en scootmobiels. In de verordening staat nu dat er na een half jaar geëvalueerd gaat worden. Mijn vraag was van waarom een half jaar? Waarvoor bijvoorbeeld geen 2 maanden? Heeft de gemeente daar bewust voor gekozen? Ik kan me voorstellen dat je iets eerder wil evalueren, ook voor mensen waarbij het dan toch nodig is om een eigen scootmobiel te hebben. Vind ik het eigenlijk belangrijker dat we eerder gaan evalueren. Maar mijn vraag was eigenlijk waarom heeft de gemeente daarvoor gekozen? Of is het gewoon via de jurisprudentie of via de wet? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dat is de eerste vraag, denk ik, voor de wethouder. We gaan door naar mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag gaat ook over de scootmobiel. Ook een goed stuk. Ik sluit me aan bij de voorgangers die net spraken. Mijn vraag is alleen eigenlijk wat ook door de participatieraad wordt gevraagd. Waarom is het niet mogelijk dat er gekeken wordt naar het aantal kilometers? Dan staat in het stuk, ja, dat kan niet, maar waarom kan het niet? En dat zou ik graag nog verduidelijk willen hebben. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Elzakker.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het ook over het algemeen een duidelijke nota. Ik heb er dan nog wel een paar vragen over. En voordat ik aan de nota begin, verwondert me iets, maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd. Kijk, we hebben vanavond aan de orde de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goorlen 2024. Maar op 13 februari 2024 is er een officiële publicatie geweest. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Goorlen op overheid.nl. Mijn eerste vraag is dan, ja, zijn deze twee zaken niet onlosmakelijk met elkaar verbonden? En hoe kunnen we die dan op deze manier nu behandelen? Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Over de participatieraad wil ik op het einde iets zeggen. In het stuk op zich heb ik dan een paar vragen en opmerkingen. Op de eerste plaats van, noem de zaak nou gewoon bij het beestje bij zijn naam. Hè? U zegt dan wel op een gegeven moment op pagina 18 van, ja, als we willen college schrijven, dan kan dat ook zijn dat we het dorpsteam of andere professionals bedoelen. Kijk, maar je krijgt namelijk op het ogenblik de rare situatie. Ik noem even iets van hoofdstuk 2, artikel 2, melding. Er staat dan puntje 1. Een hulpvraag kan door of namens de cliënt bij het college worden gemeld. Dan staat er bij punt 2. Als uit het onderzoek blijkt dat er een reden is om na het onderzoek te doen, wordt de hulpvraag gemeld bij het college. Hoezo? Dat was toch al bij nummertje 1 gedaan? Kijk, ik snap wel, bij nummertje 1 bedoelt natuurlijk het dorpsteam. Maar schrijf dat dan ook. Hè? Dus ik vind dat er... We hebben het altijd over helderheid, duidelijkheid. Hè? Noem de dingen dan ook bij naam. Dan op bladzijde 5.7e. Daar staat dus van... als er in de woningen aanpassingen moeten zijn. Maar dat kan eigenlijk niet. Dus het zou beter zijn als die meneer of mevrouw moet verhuizen. Dan schrijven we dat eigenlijk voor. Maar we weten heel goed in Goorlen, drommelsgoed, dat juist die woonruimtes er niet zijn. He? Dus dat vind ik, dat is natuurlijk heel mooi weer theoretisch gedacht, maar die woonruimtes zijn er gewoon niet voor die mensen. Over de scootmobiels wil ik het dadelijk nog eventjes hebben. Dan op bladzijde 5, lid 6 onder B, daar gaat het dus over kinderen die gesteund moeten worden. En wat staat er dan? Dat staat ook bij het gaat dan over de hoofdverblijfplaats. Dus het gaat over kinderen die gescheiden ouders hebben. Dan staat er ook bij co-ouderschap is er sprake van een hoofdverblijfplaats. En dan bij lid 7 onder B. Dit kan alleen anders zijn als er sprake is van co-ouderschap. In dat geval kan de cliënt twee hoofdverblijven hebben. Dus in de ene zin zegt hij één hoofdverblijf. In de volgende zin zijn er ineens twee hoofdverblijven nodig. Voor mij onduidelijk. Dan de reactie van de participatieraad, die ik zeer hoog acht. Dat zijn mensen die van wanten weten en die ook, en dat vind ik het belangrijkste, juist ook informatie ophalen bij alle belanghebbenden in Goorlen. Net werd al gezegd, die aanzuigende werking, ja, dat vind ik ook eigenlijk heel ridicuul. We hadden dat vroeger op school ook wel eens. Als er dan een school was waar heel goede leerlingenzorg was, ja, dan zei je, ja, maar wij krijgen alle probleemleerlingen omdat we het zo goed doen. Dus moeten wij nou hier ook uit concluderen van, we gaan het maar niet zo goed doen, want dan hoeven we dingen niet te doen. Dus ik vind dat een overbodige opmerking. De scootmobielpool. Wij hebben een hele tijd geleden, waren ze hier aan het werken, hebben we in de hal een bijeenkomst gehad. Dat ging onder andere over de WMO. Daar zat ook nog professor Verbond bij van de rekenkamer. Toen is ook heel duidelijk naar voren gekomen, ik heb dat toen ook nog een paar keer duidelijk gehad, dat natuurlijk een goede WMO-voorziening valt of staat met een goede toegang. Dus de mensen die dat moeten beoordelen. En ik vind, als die toegang goed is, dan kan die toegang die kan gewoon bepalen of mensen recht hebben op scootmobiel of niet. Dus dat hoef je geen half jaar uit te proberen van mij. Dus ik ben blij dat ik al eerder gehoord heb dat we daar toch gelukkig met meerdere mensen een heel onzalig plan vinden. Daarbij komt ook nog, als je gaat kijken naar de praktijk, ik heb even de spelregels daarop gewerkt. Dat is maar liefst zo'n A4'tje met, ja, je zou ze bijna naar Arjen Lubach kunnen sturen om daar een sketch van te maken. Er staat onder andere bijvoorbeeld een scootmobiel kunt u ophalen met de auto bij Elisabeth. Nou weet ik niet, maar mensen met een scootmobiel die zijn zelf natuurlijk niet zo heel mobiel, lijkt me. Dus het lijkt me een sterk staaltje dat hij zelf met de auto dat op kan halen. Hetzelfde is als ze s'avonds voor 7 uur niet terug kunnen brengen, dan moet hij overdekt opgesteld worden thuis op een afgesloten plaats. De participatieraad heeft het niet voor niets, zegt hij, vermijdt neerbeugend of betutteld taalgebruik. Dit is daar een voorbeeld van. Dus nogmaals, ik vind, we hebben die toegang om te bepalen of mensen recht hebben op een scootmobiel. Dat hoeven we geen half jaar uit te proberen. Dus als mevrouw Wolswijk een amendement in wil dienen, dan willen wij daar graag mee helpen en graag mee ondertekenen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Elderakker. Er zijn een aantal vragen gesteld. Het zijn een aantal opmerkingen gemaakt die gewoon rechtstreeks met die vragen te maken hebben. Maar het lijkt me goed dat wethouders, ik weet niet wie van u gaat reageren, mevrouw Kriens, op de gestelde vragen. Aan u het woord.
Excuus. Nu wel. Een hele hoop vragen zijn er gesteld. Ik ga ze even in dezelfde volgorde behandelen. Mevrouw Visser, zonder S, die heeft het over de aanzuigende werking. Die opmerking is gemaakt als kanttekening inderdaad in het raadsvoorstel. Omdat het uurloon van informele hulp, die gaat 4 euro ongeveer omhoog. Dus het wordt interessanter om dat te doen. En dat kan dus betekenen dat meer mensen daar gebruik van maken. En misschien is het woord aanzuigend in dit geval een beetje negatief gesteld. Daar ben ik het wel met u eens. Ja. Maar het wordt gewoon interessanter. En dat door een hoger uurloon. Dat is eigenlijk het idee. Dan CDA, die heeft het over de verordening eventueel aanpassen vanwege de scootmobiel uitprobeerperiode van 6 maanden. Ik hoor dat regelmatig terugkomen, dus ik denk dat u veel bijval heeft daarin. Dat hebben we gedaan omdat we die collectieve voorzieningen toch een beetje meer op de voorgrond willen zetten. Het stond al in de oude verordening dat die scootmobielpool voorliggend zou kunnen worden gebruikt, maar er werd nog niet zo op gehamerd, zeg maar. Maar nu willen we daar dan toch wat meer stimuleren. En dat is ook mede ingegeven door natuurlijk grip op sociaal domein. Dat we zeggen van we willen die collectieve voorzieningen wat meer gaan benadrukken. En het hoeft voor sommige mensen ook niet vervelend te zijn. Want ze willen het misschien gewoon uitproberen. Ze mogen het gratis uitproberen. Ze worden thuis gehaald en gebracht. Dus ze hoeven niet per se zelf met de auto. Tenzij ze dan een opvouwbare willen huren, dan kan ik me voorstellen dat je dat zelf gaat halen. Maar ze worden gehaald en gebracht door vrijwilligers. Dat moet nog allemaal goed opgezet worden. Er is een beheerder, er zijn mensen die dat allemaal in goede banen leiden. En het is altijd zo, als je hem echt nodig hebt, dan is het is niet voor niks maatwerk, dan krijg je dat gewoon. Dus voor de mensen die twijfelen of toch eerst willen uitproberen, daarvoor zeggen we ook van, nou, je hebt de scootmobielpool en probeer het eerst even uit. Maar goed, er is dus altijd die escape van als je het echt nodig hebt, dat je het dan ook krijgt. Even kijken. Het is inderdaad laat aangeboden, dat klopt. Dat had bepaalde redenen, organisatorisch, vakanties, noem maar op. Vervelend. En dan kan ik meteen ook even ingaan op op dat besluit, waarom dat dan eerder is aangeboden. Dat is, het besluit is inderdaad gekoppeld aan dit stuk, omdat daarin staan precies de exacte bedragen die we betalen voor bepaalde diensten. Maar dat is een collegebesluit, dus dat konden we al eerder doen. Omdat de raad nou eenmaal later in de cyclus zit, hebben we toch besloten om eerst het collegebesluit te doen en daarna de raads de verordening. Maar ze zitten wel aan elkaar gekoppeld. En de prijzen zijn ook gewoon per 1 januari met terugwerkende kracht al ingevoerd. Dus het is niet zo dat mensen nu minder hebben gekregen op basis van de oude verordening. Die is gewoon al in 2024 meteen ingegaan. Dus de nieuwe tarieven ook. Dan D66 kan akkoord gaan met de tarieven zoals die met de jurisprudentie is afgesproken. Gaat eventueel mee met het amendement van CDA, hoor ik. PvdA heeft ook vraagtekens bij die 6 maanden. Waarom niet eerder evalueren? Ja, dat is gewoon ambtelijk zo afgesproken van we doen 6 maanden en dan kijken we of mensen daar tevreden mee zijn of niet. Maar ja, u kunt dat natuurlijk amenderen, dat is al gebleken. Wij dachten dat het een goede periode was om dingen uit te proberen, in ieder geval. Overigens wil ik ook benadrukken, als mensen deelnemen aan zo'n scootmobielpool en ze worden thuis door een vrijwilliger opgehaald en weer teruggebracht en ze komen daar in die pool terecht en noem maar op, dat het ook wel bepaalde sociale aspecten met zich meebrengt. Dus dat ze niet in hun eentje met die scootmobiel zitten thuis, maar dat ze dus ook eerst kunnen wennen en in een groep mensen en daar ook een soort sociale component aan zit. Dat leek ons eigenlijk ook wel een bijvangst, zeg maar. En omdat het gratis is en ze kunnen het uitproberen. Dan de VVD had het over het aantal kilometers. Bij een van de aanbieders is dat wel uit te lezen, bij de andere niet. Maar wij vinden het eigenlijk niet zo relevant om te kijken wat mensen daarmee doen. We hebben zoiets van, nou, ze hebben hem nodig en dat is ook een kwestie van vertrouwen. Dan ga je ervan uit dat ze hem ook gewoon regelmatig gebruiken. Ja, in de praktijk is dat niet altijd zo. Maar om ze nou echt te gaan controleren van hoeveel kilometer heb je gereden, ja, dat vinden we iets te ver gaan. Ook een soort privé zaak.
Mevrouw Vissers.
Dank u wel. Ik heb dan even een vraag ter verduidelijking, wethouder. Ik heb uit het stuk begrepen dat het eigenlijk de bedoeling is dat alleen mensen die de scootmobiel echt gebruiken, dat die ook een scootmobiel krijgen. Nou hoor ik u zeggen, nou dat is niet relevant hoeveel kilometers ze rijden. Hetzelfde als u even terug zei, als u twijfelt of u wilt eens uitproberen, daar is het voor bedoeld. Maar dat gaat bij mij toch een beetje tegen elkaar in. Krijgen mensen nou gewoon, als ze erin willen, ook al gebruiken ze maar 2 keer in de maand, krijgen ze dan 1 of niet? Want ik dacht juist dat het was om het gebruik te stimuleren.
Nou ja, in principe niet. Als ze zeggen van ik wil het 2 maanden per maand uitproberen, dan gaan we natuurlijk die collectieve voorziening eerst voorleggen. Dan probeer het alsjeblieft eerst uit of het er werkelijk ook bij je past. Maar ik vind het wel ver gaan om kilometers, als je dat al zou kunnen, om die echt te gaan controleren.
Maar mag ik, voorzitter, nog even? Is het dan zo als iemand die zegt, nou, ik heb hem echt nodig, ik wil dat heel graag, hè? Dat kan ik alles bij voorstellen. Maar achteraf blijkt, wat nu eigenlijk is, zoals ik ook uit het stuk lees, dat mensen maar heel weinig gebruiken, krijgen ze gewoon na dat half jaar, krijgen ze die scootmobiel. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, wij kunnen dus aan de hand van die scootmobielpool kunnen we kijken of er werkelijke interesse is. En als zij hem echt 3 keer per week gaan ophalen, dan is dat voor ons wel een indicatie van, nou, die mensen die gaan er ook echt mee aan de gang. Maar ja, komen ze maar 2 keer in een half jaar, dan is voor ons geen reden om dan een individuele maatwerkvoorziening toe te kennen.
Dat begrijp ik, maar ik kan me voorstellen als je in zo'n proeffase zit, zeg maar, en je wil even een boodschap gaan doen bij Albert Heijn of waar dan ook, dat je denkt, jeetje, wat een gedoe zeg, dan moet ik eerst met de vrijwilliger heen, dan met de vrijwilliger terug en dan mag ik even een half uur mijn boodschappen gaan doen. Dat vind ik toch wel een zorgelijk punt.
Laatste reactie, mevrouw Kind.
Ja, ik snap als hij thuis voor de deur staat dat het veel makkelijker is. Dat is natuurlijk logisch. Maar mensen, ja, soms hebben ze ook niet de plek om hem te stallen. Dus dan is zo'n scootmobielpool ook wel weer handig. Dus ja, daar zitten altijd voor- en nadelen aan. Daar heeft u gelijk in.
Um,
vragen?
Nee, daar kom ik ook achter. Ik heb nog niet alle vragen gehad. Nou, over het besluit van het college met die tarieven, daar heb ik al over gehad. Waarom noemt u man en paard niet? Van waarom niet de toegangen, dorpsteam en waarom alles het college? Ja, omdat alles officieel aan het college moet worden gevraagd. Dat is nou gewoon wettelijk bepaald. En die toegang de klantmanagers zijn gemandateerd om het namens het college toe te kennen. Maar zij mogen dat niet uit eigen hoofden doen. Zij moeten dat echt via het college doen, die beschikking. Dus dat is dan ook heel lastig om dat zo op te schrijven. Want het college bepaalt uiteindelijk. Het co-ouderschap heb ik even niet zo snel terug kunnen vinden. Maar ik begrijp dat daar twee zinnen staan die met elkaar in tegenspraak zijn. Want dan laat ik dat gewoon nog uitzoeken.
Op bladzijde 25 en 26 kunt u dat vinden. Bladzijde 25 bij lid 6 onder B en bij de andere lid 7 ook onder B. De ene keer wordt er...
Ja, ook bij co-ouderschap is er sprake van één hoofdverblijfplaats. En bij de andere onder C... Nee, sorry.
Lid 7 onder B. Staat er, in dat geval kan de cliënt twee hoofdverblijven hebben.
Dit betekent dat meerdere woningen beschikt, maar één woning wordt aangepast. Dit kan alleen anders zijn als sprake is van co-ouderschap. Ik zal dit even schriftelijk laten beantwoorden als u het goed vindt. Ja?
Dat lijkt me goed, ja.
U had ook nog iets over de participatieraad. Toegang bepaald of het nodig is geen half jaar uitproberen. En de spelregels. Oh ja, dat de participatieraad ook over die spelregels. Dat betuttelend. Wij hebben ook toegezegd dat we dit willen aanpassen, inderdaad. Daar heeft u helemaal gelijk in.
Ja. Dank u wel, mevrouw Kins. Volgens mij heeft u dan alle vragen beantwoord.
Dan heb ik alle vragen gehad.
Ja. Vraag aan de commissie. Wie van u mag ik het woord geven om te reageren op al datgene wat nu naar voren is gebracht? Ik ga weer even van links. De heer Schellekes. Mevrouw Wolfswijk. De heer Van Elzakker. En mevrouw Jansen. De heer Schellekes, denk ik.
Ja, dank u, voorzitter. Wat betreft het stimuleren van de scootmobiel- en hulpmiddelenpool. Wij zijn daar in principe wel voorstander van. Om dat voorliggend te laten zijn. We vragen ons wel af die periode van een half jaar dat je van die pool gebruik zou moeten maken. Die termijn daarvan. Ja. Of dat nou de meest gewenste situatie is. In principe zijn we wel voor die pool. En dat mensen ook kunnen kijken of die scootmobiel inderdaad iets voor hun is. Het staat natuurlijk altijd voorop, zoals de wethouder al heeft gezegd. Dat als zij of als men een scootmobiel nodig heeft, dat men die dan ook kan krijgen. Maar er kunnen situaties zijn dat zo'n pool ook nuttig kan zijn. Over die termijn van een half jaar, dat is toch wel best wel een dingetje waar we ook nog in de fractie wel over gaan hebben. Maar verder zijn we er in principe wel voorstander van. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Wolfswijk.
Ja, ik wil ook even met een praktijkvoorbeeld aan de wethouder vragen of ik het dan nu goed begrepen heb. Ik heb zelf bij Elisabeth gewerkt en ik heb gezien hoe die pool daar is. Ik heb ook begrepen dat mensen daar ook instructies kunnen krijgen. Dus met een instructeur de straat op kunnen. Dus om uit te proberen of inderdaad een scootmobiel past. Maar u zegt daarbij van... als ze in dat half jaar, er wordt eigenlijk dus door de toegang gezegd van u heeft eigenlijk een scootmobiel nodig. Maar dan mogen ze het een half jaar via de pool uitproberen. Maar u zei eigenlijk erbij van als ze dan maar twee keer gebruiken van maken in de half jaar. Ja, dan moeten ze maar van die pool gebruik blijven maken. Is die pool daar dan toereikend genoeg voor met het aantal scootmobielen waar daarop ingericht is? Daarnaast zei u van het kan ook zijn dat mensen geen plaats thuis hebben om de scootmobiel te stallen. Daar hebben ze mogelijk na een half jaar uitproberen ook niet echt. Want dan zijn ze waarschijnlijk niet verhuisd. Dus ik voel daar allemaal wat tegenstrijdigheden in zitten. Ik vind het praktisch nog niet zo heel goed in elkaar steken. Hoe het dan echt voor de mensen is. Dus daar zou ik eigenlijk toch wel wat meer duidelijkheid over willen.
Dank u wel. De heer Van Elzakker.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit hier toch weer eventjes bij aan. Kijk, waar hebben we het over? We hebben het over mensen, want dat wordt wel zeker vergeten in dit verband, die al een beperking hebben. Die zijn beperkt, daarom willen ze graag gebruik maken van zo'n scootmobiel. En dan nogmaals, ik vind dat de mensen van de toegang, die hebben daarvoor opgeleid, die zijn daarvoor om te bepalen of mensen wel of niet. Dus dan hoeven we toch niet zaken naar uit te gaan proberen, als dat duidelijk is. En dan dat je dikker stil staat, ja, dat kan natuurlijk. Mijn auto staat gelukkig ook heel dikker stil. Maar dat wil niet zeggen dat ik hem niet wil gebruiken. En dat is bij die mensen natuurlijk ook. Het is net wat hier aan de rechterzijde hadden gezegd. Moeten dan mensen, als ze een keer ergens naartoe willen, dat als kan 48 uur van tevoren bepalen. Je bent afhankelijk van vrijwilligers, hè, want als je die niet hebt, ja, dan moet je toch de ding zelf ophalen. Dus nogmaals, ja, ik vind het toch een... En er wordt dan van alles bijgehaald, van stalling, en het is sociaal, is het ook wel wenselijk dat ze wat meer... Maar nogmaals, ik heb trouwens ook met onafhankelijke cliëntondersteuners gesproken. Die vinden het ook een, eerlijk gezegd, een wangedrocht, zoals het staat. He? En dat zijn de mensen die elke dag met dit soort mensen te maken hebben. Dus nogmaals, ik zou toch heel graag willen dat dat van de baan gaat. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kom ook even terug op de scootmobielpool. En ik ben dan toch wel van mening dat zo'n pool en een proefperiode helemaal niet zo'n gek idee is. Ik heb in mijn omgeving ook wat mensen met een scootmobiel. En niet iedereen vindt het uiteindelijk een prettig vervoersmiddel, omdat ze misschien toch er niet zo handig mee zijn. Sommigen hebben dan toch liever een driewielfiets bijvoorbeeld. Ja, hoe fijn is het dan als je dat even kunt uitproberen wat nou het beste past? Of misschien toch liever een elektrische rolstoel, omdat je... klein bij huis bent en dat ding met geen mogelijkheid gestald kunt krijgen, zoals mevrouw Boswijk al aangaf. Dus ik denk dat het juist een heel erg groot voordeel kan zijn als je eens even kunt uitproberen wat nou het meest passend is. Of dat dan 6 maanden moet zijn, dat weet ik niet. Hè? Maar ik zie er ook wel heel erg veel voordelen in om die pool wel te doen en om dat wel te laten proberen. Omdat ja, ik heb menigeen met de scootmobiel ook wel een poort eruit zien rijden, omdat het toch even ongemakkelijk is als je er nog nooit mee gereden hebt. He, dus ja, ik zie ook wel voordelen. Ik wil niet zeggen dat ik niet voorstander ben dat als mensen echt iets nodig hebben, dat ze het dan niet krijgen. Maar dan kunnen ze wel ja, meer gedegen een keuze maken. He, en ik ben het ook met mevrouw Vissers eens, als je een boodschap moet gaan doen en je moet eerst stad en land door om bij de scootmobiel te komen, dat dat misschien ook niet heel handig is. Dus ja, he, is één plek in het dorp dan de meest ideale? Of zou je misschien ook nog bij Koningsgild dat kunnen doen? En ik weet dat we een tijdje terug over die scootmobielpool gesproken hebben. En toen hebben wij het volgens mij ook nog mee ingebracht. Ja, zeker ook bijvoorbeeld bij een guldenakker of noem maar iets. Daar staan er gewoon een heel rijtje staan, daar werkeloos te staan. Ja, ik denk dat je echt moet gaan kijken waar zo'n scootmobielpool wel werkt en wat je er wel uit kunt halen. En dat je niet meteen als iets negatiefs weg moet zetten, maar dat je het ook moet gaan ervaren. Dankjewel, voorzitter.
Dankjewel. We hebben een tweetal termijnen gehad waarbij de wethouder tussentijds vragen heeft beantwoord. Is er nog een hele dringende... wens om nog in een derde termijn iets te zeggen. Anders dan zou ik graag willen gaan inventariseren. Maar ik zie hier in mijn linkeroog al een slotopmerking dan van mevrouw Kries, voordat ik een rondje ga inventariseren wat het eindoordeel van de ieders fractie is. Mevrouw Kries.
Ja, ik dacht dat u mij oversloeg, want ik wou nog graag eventjes reageren natuurlijk.
Zelfde.
Sorry hoor. Even kijken, ik hoor van het CDA misschien wel praktisch 2 keer per maand. Maar ja, u heeft daar ervaring mee vanuit Elisabeth. Is het handig? Wij zijn bezig om het wel, als we dit echt gaan promoten, om het ook veel beter nog in te richten en... met meer vrijwilligers, een beheerder en een goed systeem om aan te melden, noem maar op. Er is ook sprake van een tweede pool waar mevrouw Jans het over had. Maar er zijn ook nog gesprekken over inderdaad. Dus we willen die voorziening, als we die collectieve voorziening echt gaan aanbieden, dan moet die ook echt helemaal op poten staan. Dan moet het gewoon ook goed geregeld zijn dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Want dat willen we met z'n allen niet natuurlijk. Even kijken. Het PAG zegt, nou, de toegang die is geschoold, die kan zien of mensen al zoiets nodig hebben, ja of nee. Dus dan is die mensen hebben al een beperking, die komen daar niet voor niks. Dat begrijp ik ook. Een wangedrag vind ik nog wel een heel sterk woord voor iets wat toch een soort voorziening is voor waar die mensen helpt. Maar goed, ik snap uw punt ook wel.
Was een uitspraak van een onafhankelijke cliëntenonderzoek,
oh,
niet van mij.
Ja, nee, maar die mogen zeggen wat ze willen, terecht. Oké, dat kan, dat iemand dat denkt. Wij denken dat het toch best wel een goede collectieve voorziening kan zijn. Mevrouw Jansen beaamt dat ook. Het is geen gek idee, zegt ze. Je kunt uitproberen wat passend is. Misschien niet meteen een scootmobiel, maar een fiets of iets anders. Nou, de meningen zijn verdeeld. En ik dank u voor uw opmerkingen, want ik ben heel blij om te horen hoe u daarin staat. En we zullen het zien hoe het gaat. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik even een praktisch voorstel doen?
Ga gang.
Ja? Kijk, want ik begrijp dat. Kijk, want ik ben niet helemaal tegen dit. Maar ik heb wel haken aan ogen dat het standaard zou zijn. En daar gaat het mee om. Dus maar ik begrijp dat u met de nieuwe verordening. Kunnen we dan afspreken dat we even allemaal samen wachten tot u die nieuwe verordening heeft. En dat u die dan nog een keertje in de raad brengt? Dan hoeven we nu ook geen amendementen in te dienen. Dank u wel.
Mevrouw Kreens.
Wij hebben geen nieuwe verordening. Nee. Dit is gewoon de verordening die per 1 januari zal ingaan. En,
nee, maar het gaat me dan over die scootmobiels en dergelijke. Hè? Daar wilt u nieuwe regels voor, maar daar wilt u toch andere regels voor maken.
Oh, u bedoelt, maar dat zijn gewoon de spelregels van... ja, maar dat is misschien dat is een detail van hoe... Dat moet nog helemaal uitgewerkt worden met communicatie en zo. Dus om daar nou de verordening op te laten wachten...
Nee, nee, mijn vraag is alleen, kunt u dan... Dat straks nog een keertje in de raad brengen. Dan kunnen we nou de rest van de verordening gewoon aanbrengen.
Oh, u bedoelt die nieuwe spelregels? Ja. Ja, ja. Ja, dat kan altijd. Denk ik, of niet? Oh, sorry, dat is niet te doen.
Nee, mag ik misschien even interromperen? Fijn dat u tot op detail stukken tot u heeft genomen, dat blijkt. Maar het lijkt mij niet goed dat een zodanig klein uitvoeringsonderdeel los van de verordening getrokken wordt om dan hier nog een keer apart in de raad terug te... komen. Dat lijkt me echt ongewenst. Dus ik zou onze discussie en de oordeelsvorming daarover tot de verordening willen beperken. En vervolgens het aan het college overlaten dat er een set van goede spelregels op wordt gesteld. Indachtig de opmerkingen die de participatieraad erover heeft gemaakt. En zoals ik heb begrepen ook het college er zelf over nadenkt. Dus wat mij betreft beperken we ons tot de verordening. Ik wil graag die ronde maken. En dat betekent dat ik per fractie zal willen weten of u de verordening tot een A-stuk om af te hameren in de Raad, dan wel tot een B-stuk, een bespreking in de gemeenteraad, wilt benoemen. En of dat u voornemens bent om een motie of amendement in te voegen. Aan te maken. Ik begin nog maar even aan mijn linkerzijde. Lijstgeel Goorlen.
Een bespreekstuk. En we zijn niet van plan om een motie voor amendement in te dienen.
Oké, dankjewel. Het feit dat één partij vraagt om hier een bespreekstuk van te maken, impliceert dat dit een bespreekstuk wordt. Dus die keuze hoeft u geen van allen meer uit te spreken. Slechts wil ik nog horen of u voornemens bent een motie van amendement in te dienen. Mevrouw Boswijk.
Ja, ik heb daar een korte vraag over. Want dit is een verordening die weer voor 4 jaar gaat lopen. Dus dan staat het 4 jaar zo ingewikkeld opgeschreven zoals het nu opgeschreven staat. Dus ik overweeg even om voor een motie of een amendement.
D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Afhankelijk van de actie van CDA of eventueel van PAG mag het voor ons in feite een A-stuk zijn, maar het wordt een bespreekstuk sowieso al, denk ik. Dus wij wachten het amendement af. Dank u wel.
Partij van de Arbeid.
Ja, wij zijn ook voor een bespreekstuk, maar dat was al duidelijk natuurlijk. Wij gaan zelf geen motie of amendement indienen, maar we wachten wel even af of het CDA dat gaat doen.
Dank u wel. VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij dienen zelf geen motie of amendement in. En of wij iets zullen steunen wat er komt, willen we eerst kijken wat het dan inhoudt, voordat we daar iets over zeggen. Dank u wel.
Duidelijk. PAG.
Het zal duidelijk zijn dat wij zeker een bespreekstuk willen. Wij gaan ook een amendement indienen en ik zal proberen daar dan ook in verwoord te krijgen iets over die spelregels.
Oké, dank u wel. Gezond verstand.
Ja, het wordt een bespreekstuk, dus dat was al helder. Wij zijn niet voornemens om een amendement of een motie in te dienen.
Niet? Of, sorry?
Nee, niet.
Niet. Nee. Oké, dank u wel. Waarmee dit duidelijk is, ik heb nog één toezegging genoteerd en dat is een schriftelijke beantwoording van de vraag die door de heer Van Elzakker is gestuurd, waar het gaat over die eenouder en co-ouderschap enzovoort. Die heeft u nog te goed. Ik weet niet of ik er nog gemist heb. Volgens mijn rechterhand niet. Waarmee dit punt voor nu is afgerond. Gaan wij verder naar de raadsvoorstel kadernota GGD 2025. Goorle wordt verzocht kennis te nemen en een eventuele zienswijze in te dienen bij deze kadernota, waarin beschreven is welke stappen de GGD zal gaan zetten om een nog sterkere publieke gezondheid te realiseren. Daarnet hadden we al een punt wat iets te laat op onze agenda is gekomen. Dat is in dit geval ook aan de orde. Ik zou complimenten en dank aan PAG willen uitspreken voor het feit dat zij zo attent genoeg zijn geweest om dat op te merken en de vorige keer uitgesproken hebben die te missen. Ik heb meegekregen dat de wethouder dat punt op de agenda heeft gezet voor vandaag. En als zodanig gaan we dat ook bespreken. In de wetenschap dat het algemeen bestuur van de GGD al eerder met besluitvorming bezig zal zijn dan dat wij hier in besluitvormende zin over kunnen spreken. Dat is niet om nou, laten we zeggen, de vinger te wijzen, maar het is wel fijn als de stukken er gewoon op tijd komen. Maar we moeten het allemaal leren. Dat geldt ook voor wethouders en nieuwe voorzitters. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ik begin rechts. Mevrouw Janssen. Mevrouw Janssen, de heer Van Elzakker. Mevrouw Appels. De heer Verheijen. Mevrouw Wolfswijk. Dat was het. Dan begin ik bij u, mevrouw Janssen, de bus.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, ik heb het stuk doorgenomen en ja, wat mij dan toch ook opvalt en wat ook benoemd is in het raadsvoorstel, is dat er inderdaad ja, straks ook nog transitiekosten op ons af gaan komen en dat ze daar ja, nog niet heel veelzinnigs over kunnen zeggen hoe ze dat gaan doorbelasten. En ja, goed, ze gaan dat wel in de begroting 2025 meenemen, staat hier. Maar ik heb even zelf snel gerekend en dat gaat dan toch ook weer mogelijk wel om een paar euro per inwoner wat er op ons af kan komen. Dus ja, goed, het zijn allemaal iedere keer maar eurootjes. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan gaat het toch best wel fors oplopen door de jaren heen, de kosten die we aan de GGD kwijt zijn. Dus ja, ik denk wel dat we daar vinger aan de pols moeten blijven houden. Dat lijkt me toch wel verstandig.
Duidelijk, dank u wel. De heer Van Elzakker.
Dank u wel. Ja, het gaat over een stuk van de GGD natuurlijk. En de GGD, weten we, is een zeer belangrijk instituut. Zeker in de coronatijd hebben we dat nog maar eens uitgebreid mogen ervaren. Zij zetten vier pijlers neer. Enfin, het college heeft ook al gezegd dat ze een aantal punten als zienswijze in wil dienen. Wij missen namelijk het volgende. Uit verschillende onderzoeken, onder andere van het RIVM, is gebleken dat er toch twee zaken ook erg van invloed zijn op onze volksgezondheid. Dat is ten eerste het stoken van houtkachels bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij mist of windstilte. Dat heeft dan ernstige invloed op de gezondheidstoestand van mensen met COPD, longziekte, hartkwalen en dergelijke. Verder is er ook geconstateerd de laatste jaren dat er een toenemend aantal medicijnen gevonden worden in het riool en het open water. En dat heeft ook weer grote risico's natuurlijk voor mens en dier. Daarom willen wij voorstellen toch om een zienswijze in te dienen bij de GGD. Namelijk als volgt. Wij stellen voor in de kadernota activiteiten op te nemen om voorlichting over deze twee onderwerpen te gaan verzorgen en eventueel maatregelen te initiëren om beide gezondheidsgevaren te verminderen. Tot zover. Dank u.
Dank u wel. We gaan naar de volgende spreker. De heer Piet Verheijen. Neem me niet kwalijk. Zoals ik al zei, je moet het nog leren.
Ja,
José.
Ja, dank Appels. Je. Ja, dank je wel, voorzitter. Wij hebben ook de stukken goed bekeken. Wij zijn ook blij met de kritische houding van onze gemeente Goorle. En ondersteunen dat ook. Waar we wel twijfels bij hebben van in hoeverre wordt dit ook daadwerkelijk overgenomen. Want de GGD valt natuurlijk onder de regio. Is dit ook afgestemd met andere gemeenten, wat hun gevoel hierbij is? Kunnen we daarin gezamenlijk optrekken in bijvoorbeeld een vergadering van Regio Hart van Brabant om echt samen daar resultaten te behalen? Want een zienswijze is mooi, maar die kan ook prima naast zich neergelegd worden. En dat is denk ik wat we moeten voorkomen met z'n allen. Dus misschien dat de wethouder daar een reactie op kan geven. Dank je wel, voorzitter.
Dank u wel. Nu dan de heer Van Rijen.
Zal ik weten? Oké, dank u wel, voorzitter. Ja, helder stuk, mooi stuk. Ik heb uiteindelijk eens een keer, want ik heb er al meer mee gemaakt hier. Maar uiteindelijk eens een keer een stuk gelezen over GGD's hebben waar kritische noten bij geplaatst worden. En dat is goed. Dat hoort ook zo. Nogmaals, mooi stuk. Wij zullen het ook van harte ondersteunen. Echter, we hebben wel een opmerking. En dat gaat namelijk over de zienswijze. Er staat hier, in ieder geval opgenomen bij de zienswijze, ontstaat aandachtspunten, zodat Goorle het belang van normaliseren voor de GGD onderstreept. Dan gaat het over de term normaliseren. En ik kan mezelf nog herinneren. Nou, eerlijk gezegd ben ik daar aan herinnerd door iemand met een fotografisch geheugen. Dat wij 11 juli vorig jaar een amendement hebben aangenomen. Amendement is ingebracht door LNG, door Gezond Verstand en door de VVD. Waarbij aangegeven is dat wij eigenlijk intern eerst eens even moeten definiëren wat normaliseren eigenlijk is. Iedereen die had er destijds en nu nog steeds niet een eensluidende mening over. En als we er iets mee willen, moeten we wel weten dat we over hetzelfde praten. Het college is daarbij een opdracht gegeven om aan de raad een voorstel te doen. Dat hebben we tot op dit moment hebben we dat nog niet gehad. Dus wat dat betreft tasten we nog een beetje in duister wat betreft normaliseren. Nou willen wij de GGD willen wij wijzen op normaliseren, maar waar hebben we het dan over? We hebben daar geen antwoord op dit moment. En hoe kunnen we hiermee verder voordat wij, zonder dat wij weten waar dat we het over hebben? Dus daar wil ik graag een antwoord op, als dat kan.
Dat was het, dankjewel. Tot slot. Mevrouw Boswijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van het stuk en het bijbehorende raadsvoorstel. Nu enkele geluiden gehoord hebben, dan wil ik daarbij aansluiten dat wat mevrouw Jansen zegt van Gezond Verstand. Dat we inderdaad kritisch moeten volgen hoe dat het zich financieel ontwikkelt. Maar we vinden zeker de punten die in de zienswijze staan, vinden we prettig dat die opgenomen zijn. En er wordt van de GGD een tegenreactie verwacht. Dus we hopen dat het ook gaat komen. En niet zoals mevrouw Appels, waar mevrouw Appels voor vreest dat het dan ook maar naast zich neergelegd wordt. Dus daar sluit ik me dan ook graag bij aan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Wolfswijk. Er zijn suggesties gewekt en er zijn een paar vragen gesteld. Alle niet expliciet, maar ik zie de heer Krook voorover hangen. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil graag beginnen met normaliseren. Ik vind het namelijk wel een leuke discussie. Dat is een punt dat u geeft. Als ik kijk naar wat de GGD voorstaat, en dat is eigenlijk normaliseren. Los van het feit dat ik denk dat het verstandig is om met u als raad erover van gedachten te wisselen. Normaliseren is eigenlijk wat we doen van ziekte naar preventie. Van ziekte naar het leren omgaan met beperkingen die mensen in hun leven tegenkomen. Dat is normaliseren. Normaliseren is dat kinderen problemen kunnen hebben en niet meteen een diagnose op plak hoeven hebben, maar dat we moeten kijken hoe we met deze kinderen omgaan en hoe kinderen kunnen leren omgaan met hun beperkingen, emotioneel dan anderszins. Dat geldt ook voor volwassenen. Op dit moment vind ik dat we heel erg diagnostisch bezig zijn in deze samenleving en normaliseren wil eigenlijk veel meer leren. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we om met de beperkingen die we tegenkomen in ons leven? U en ik, iedereen. Er zijn verschillende wetten natuurlijk die normaliseren in zich herbergen. Hè? Dus de hervormingswet, jeugd, daar staat ook een definitie van normaliseren. Heel veel organisaties hebben een definitie op het gebied van normaliseren. Normaliseren wil eigenlijk niks anders zeggen dan niet ziek zijn, maar zoveel mogelijk kijken hoe we normaal met elkaar om kunnen gaan. Daar gaan we met u over in discussie, want dat hebben we beloofd in juli vorig jaar. Is of letterlijk dit gewoon op deze manier vast kunnen stellen, want dit is een voorloper van de begroting van de GGD. En los van het feit, dit is voor 2025 hè, en verder. En die discussie rond het normaliseren, die gaan we zeker wel voeren. Dus hoe we dat moeten gaan doen, dat weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat we daar ambtelijk van u een voorstel gaan brengen hoe we dat gaan doen en wanneer. Want dat past ook binnen de transformatie die wij nu aan het uitrollen zijn binnen onze organisatie. Waarin normaliseren veel meer gaat over het voorliggend veld. Veel meer gaat over, in plaats van kinderen ziek bestempelen, nee, hoe gaan we om in het gezin met een kind die anders is dan anders. Als een kind op school is met afwijkend gedrag, hoe gaan we op school om met een kind met afwijkend gedrag in plaats van een diagnose plakken. Dus in die hele transformatie komt normaliseren zeker in belangrijke mate weer terug. Dus onverletterd die ook in dit stuk moet worden geplaatst van 2025, is dit het deel wat de GGD gaat uitrollen. Dus in die zin wil ik gewoon u vragen om dat gewoon wat het college heeft aangemerkt als zienswijze, om die gewoon ook mee te nemen. Want daar hebben we uiteraard goed over nagedacht. Dan de transitiekosten. De GGD is bezig met een omvangrijke transitie. Die zit met name in het hervormen van hun organisatie. Het meer digitaliseren van hun organisatie, maar ook omdat het belangrijkste deel gaat om de kosten van personeelsleden. Dat gaat met name om de jeugdgezondheidszorg. Die zijn sinds 2014 niet opnieuw herberekend. En alle GGD'en in Nederland die hebben die transformatie inmiddels op de salarissen van de met name verpleegkundige personeel, dat is het grootste deel van de kostenpost van de GGD, hebben die herijkt. Dat hebben wij in onze GGD ook gedaan. Daar zijn ook allerlei beroepsprocedures op geweest. En dat houdt in dat de salaris van met name die groep omhoog moet. Wil je ook overigens kunnen concurreren met alles wat er verder in onze samenleving gebeurt. Dat is al ingewikkeld zat. Daar zit de belangrijkste kostenpost in voor de GGD. En aanpassing richting scholing en alles wat dien meer zijn. Daar komt nog een voorstel richting u over hoe we dat gaan dekken. Of we dat uit de lopende begroting kunnen dekken van de GGD, dan wel uit de reserves van de GGD, dan wel dat daar een aanvullende financiering van ons wordt gevraagd. Dat laatste, die kans, is heel groot. Maar het document wat u krijgt gaat natuurlijk een uitleg geven waarom dat zo is. En die uitleg zal duidelijk zijn. Want ik heb inmiddels die uitleg gehad waarom we dit doen in de GGD. Die opdracht is vorig jaar al uitgezet. En deze organisatie moet gewoon moderniseren. Moet met de tijd mee, net als wij als gemeente met de tijd mee moeten. En het heeft consequenties. Dus daar krijgt u nog uitgebreid informatie over.
Mag ik daar heel even een vraag over stellen? Ja, oké. Okay. Want als je het zo leest in het stuk, hè, dan lijkt het om eenmalige transitiekosten te gaan. En ik had inderdaad ook wel gelezen over het functiehuis waar men over spreekt. Hè, maar dan betekent het dat die transitiekosten eenmalig zijn, maar dat daar een structurele lastenverzwaring achteraan komt door dat functiehuis wat ja, mogelijk opgeschaald wordt. Dus ja, dat betekent dat de toename van de kosten die we per inwoner hebben, de komende jaren nog steeds wel flink door kan stijgen.
Nee, in principe niet. De bedoeling is dat die transformatie in de juiste ook weer wat oplevert. En dus bijvoorbeeld wat in het document wordt genoemd, dat ouders zelf een afspraak kunnen maken in de agenda van de GGD, leidt ertoe dat 40% no-shows van de baan zijn. Dus er zit een behoorlijke kostenbesparing in, en ook personeel wat je niet nodig hebt. Mensen kunnen gewoon digitaal afspraak maken. Dus in die hele transformatie gaat de GGD ook kijken hoe ze hun kosten kunnen bezuinigen. En uiteindelijk denken ze in 3 jaar die 3,5 miljoen nodig te hebben om in 3 jaar te komen op de begrotingspost van nu. Dus de 3,5 miljoen is eenmalig en die zal waarschijnlijk dit jaar worden voorgesteld aan u om dat dit jaar in de begroting mee te nemen. Eenmalig. En dan zullen ze in de loop van de periode die kosten afzien nemen zodat weer op de begrotingspost van nu terechtkomen. Goed, ook dat. Hè. U geeft natuurlijk aan, we blijven kritisch. Dat doen wij ook. Wij houden het ook in de gaten en wij volgen het ook. En ook wij als AB zijn kritisch. Maar ook als wij als AB zijn wel verantwoordelijk voor die GGD-organisatie. En kijken ook op die manier bestuurlijk naar wat de GGD nodig heeft. En goed, daar zullen wij u zoveel mogelijk in meenemen. Dan de twee opmerkingen van de PAG om die twee punten mee te nemen. Het klopt wat de voorzitter zegt. Er is geen mogelijkheid meer om hier in begroting op te stemmen. Maar ik neem deze gewoon mee, want ik vind ze namelijk wel heel logisch dat u die vragen stelt. En ik zal dit ook gewoon in de zienswijze meenemen, opnemen, dat wij zowel voorlichting als eventueel initiëren van maatregelen rondom houtstook medicijnen, om die op te nemen in de zienswijze die wij als college richting de GGD brengen, zodat we het ook de 22e mee kunnen nemen in besluitvorming. Als het gaat om een besluitvorming, dat hoor ik ook, hè, hoe gaat dat dan gedaan worden? Trekken we dat in de regio op? Nee, in principe niet. Want in principe zijn elke gemeente heeft een AB-lid en elke AB-lid heeft evenveel inbreng. Maar wij zijn natuurlijk wel aan het kijken, met name bij GO, in GO-verband, wat we dit kunnen doen. Dus ook deze opmerking zullen we met mijn collega's in GO-verband bespreken en wat ze daarvan vinden. Los van de feit zullen we ze meenemen in de zienswijze, omdat ze hout snijden. Volgens mij hebben we daarmee alle vragen beantwoord, hè, voorzitter.
Ik dacht hetzelfde. Tenzij een van de leden nog meent dat hij een vraag heeft die nog niet beantwoord is.
Ja, die van mij nog niet.
Mevrouw Appels.
Ja, ik had u nog een vraag gesteld over hoe dat we kunnen borgen dat de GGD ook daadwerkelijk, of ja, de GGD deze kritische noten, zeg maar, gaat omarmen en ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.
Ja, ook dat is net als in de gemeenteraad, vindt bij meerderheid van stemmen plaats. Dus dit wordt ingebracht in de zienswijze bij de GGD. En de GGD bepaalt op dat moment wat zij met de zienswijze van de verschillende gemeenten gaan doen. Het is niet altijd een gelopen race dat zienswijzen ook worden meegenomen. Maar op het moment dat dat wel wordt gedaan, dus u krijgt ook een volledig overzicht normaal gesproken van de zienswijzen die ingebracht zijn door de verschillende gemeenten. Er zijn natuurlijk veel meer gemeenten dan alleen wij die hier mee aankomen. Maar goed, er zitten niet dusdanig rare dingen in dat ik denk dat de GGD daar niet iets mee zal gaan doen. En wij zullen natuurlijk uitleggen in de GGD waarom wij dit op deze manier doen. Na de behandeling van de GGD van de kadernota komen wij er uiteraard op terug en zullen we u meegeven wat ermee gedaan wordt en gedaan is.
Voorzitter, mag
mevrouw Appels, laatste keer.
Ja, een aanvullende vraag. In hoeverre wordt er afstemming gezocht met andere gemeenten?
Ja, wat ik zei, elke gemeente levert een AB-lid en die zijn individueel verantwoordelijk voor wat zij doen in hun gemeente. Hè. Dus zeker de zienswijze van de GGD die wij hier hebben als gemeente, die vinden wij heel belangrijk. Omdat wij vinden dat ons voorliggend veld een hele belangrijke ontwikkeling wordt in deze gemeente de komende jaren. Dus dat is echt van ons. En houtstook en medicijnen komt nu ook echt van ons. Dus wat ik ga doen is zorgen dat in ieder geval mijn collega's in het GO-verband hiervan op de hoogte zijn. Want daar werken we heel veel mee samen. En kijken of dat iets op gaat leveren.
Dankjewel. Ik wil graag ook dit punt tot een afronding brengen en van de fracties weten of dit een A of een B-stuk zal gaan worden. En of dat een van de fracties een motie laat staan of een amendement in overweging geeft. Weer aan mijn rechterhand. Gezond verstand.
Ja, dankjewel. Ja, wat ons betreft mag het een A-stuk worden, maar ik denk dat er misschien vanuit die kant nog wel wat aanvulling gewenst is. Als de toezegging akkoord is, dan mag het van mij een A-stuk worden dan van onze fractie.
Ja.
Voorzitter, we hebben geen amendement of motie.
Pardon.
voor de duidelijkheid, want dat hebben we afgesproken. Dit is een toezegging van ons, van het college, dat die punten van u worden meegenomen in de zienswijze richting de GGD.
Ja, ik onderbreek even de ronde. Ik had eigenlijk nog eerst even die toezeggingen moeten herhalen. U heeft ook toegezegd om met een plan te komen op basis waarvan we het begrip harmoniseren zullen gaan definiëren. Daar wens ik u erg veel succes bij. Normaliseren? Ja, harmoniseren, ja. Maar normaliseren is het, ja. Er komt ook nog een voorstel over, of een stuk over het dekkend maken van de kosten van de GGD. En u heeft aangegeven dat u de bijdrage van met name PAG over houtstook en medicijnafval in rioolwater zult opnemen in de zienswijze. Dan heb ik ze volgens mij nu wel. Proactief horen.
Ja, dankjewel. Wethouder, bedankt voor de toezegging. En dan maak het voor ons inderdaad door als hamerstuk. Dankjewel.
VVD.
Het mag een A-stuk worden.
Partij van de Arbeid.
Mag een A-stuk worden, ja.
VVD. D66, sorry.
Ja, ik wil voor de VVD ook wel zeggen, hoor. Ja, voor ons maakt het ook een A-stuk worden. Wij ondersteunen de zienswijze van harte. En wij danken het ambtelijk apparaat voor dit heldere stuk. Meneer Krook, dank voor uw toezegging. We gaan het binnenkort erover hebben hoe dat normaliseren nou hier in de visie past. Dank u wel.
Dank u wel. CDA.
Ja, met dank voor de toezeggingen van de wethouder en de duidelijke uitleg. Het mag een A-stuk zijn.
En tenslotte een lijst gewonnen.
Voor ons mag het ook een A-stuk worden. Dank u wel.
Oké, okay, dank u wel. Daarmee is het een A-stuk geworden en vertrouwen we op het nakomen van al die opgestelde toezeggingen door de wethouder. Dan komen wij reeds aan de rondvraag van onze vergadering. Er zijn geen vragen vooraf ingediend. Het zou in een uiterst geval ook nog kunnen dat iemand die nu ter plekke een heeft. Zo niet, en daar lijkt het op, kom ik tot de afsluiting van de vergadering. De vergadering is gesloten. Even voorafgaand, hierna starten we de vergadering Algemene Zaken. We nemen even een kwartiertje pauze, kwart voor negen of zo vroegst. Zullen we daarmee starten? Dank u wel. Vergadering gesloten.